Materieel. Eind 2006 beschikte de BVG over 1274 metrorijtuigen. Vanwege het eerder beschreven profielverschil bestaat de vloot van de Berlijnse metro uit twee soorten materieel, die door de grote technische verschillen niet uitwisselbaar zijn. Binnen deze twee hoofdsoorten bestaan weer verschillende series, waarvan er momenteel 5 in dienst zijn. Treinen van verschillende series kunnen veelal niet gekoppeld rijden, maar worden wel door elkaar op dezelfde lijnen ingezet. Bij vrijwel alle treintypes bestaat een eenheid uit twee gekoppelde rijtuigen. Hiervan vormt men op kleinprofiellijnen gebruikelijk 8 rijtuigtreinen, bestaande uit 4 eenheden. Op de grootprofiellijnen 6 rijtuigtreinen, 3 eenheden. De nieuwste treinstellen van het type H, grootprofiel, en HK, kleinprofiel, bestaan echter uit 6, respectievelijk 4 geleden rijtuigen die een vaste eenheid vormen. Op minder drukke uren rijden op sommige lijnen kortere treinen, zogenaamde Kurzzüge. Op de relatief rustige U4 wordt de dienst met uit slechts 1 eenheid, ofwel 2 rijtuigen, bestaande treinen uitgevoerd. De oudste nog in bedrijf zijnde treintypes zijn A3L71, kleinprofiel, en F74, grootprofiel. Tot 1976 bestonden er nog rookafdelingen in de metrotreinen. Het tweeklassensysteem, tweede en derde klasse, werd al in 1927 afgeschaft. In alle treinen van de Berlijnse metro worden de stations automatisch omgeroepen. In de treinstellen van het type H en HK verschijnt deze informatie ook op displays. Het vertrek van een trein uit een station wordt aangekondigd met de tekst "Zurückbleiben bitte", gevolgd door een waarschuwingstoon. Ook zijn de treinen uitgerust met beeldschermen waarop onder de naam Berliner Fenster nieuws en reclame getoond wordt. Eenmaal per jaar vormt Berliner Fenster het toneel van het korte filmfestival Going Underground. Tijdens dit festival worden films met een maximale lengte van 90 seconden in de metrotreinen vertoond. Kleinprofielmaterieel. Voor de eerste Berlijnse metrolijn werden bij de Keulse wagonfabriek van der Zuppen und Schallier 2 prototypes besteld, die in 1899 werden geleverd. In 1901 begon in de eigen werkplaats van de Hochbahngesellschaft aan de Warschauerstraße de seriebouw van het treintype dat de passende naam A1 zou krijgen. Bij de opening van de Hoog- und Untergrundbahn in 1902 stonden er 42 motorwagens en 21 tussenrijtuigen ter beschikking. De treinen waren, in tegenstelling tot de prototypes, met langsbanken uitgerust. Dit zorgde voor meer ruimte in de slechts 2,3 meter brede wagons en is sindsdien de standaard voor kleinprofielmaterieel gebleven. Een rijtuig had per zijde 2 schuifdeuren. Een A1-eenheid bestond aanvankelijk uit 2 motorrijtuigen met elk 3 motoren en 1 tussenrijtuig en had een maximumsnelheid van 50 km per uur. Latere leveringen kregen een extra motor en stroomstuurleidingen om eenheden van 2 en 4 rijtuigen te kunnen vormen. Deze eenheden werden tot maximaal 8 rijtuigtreinstellen gekoppeld. De stad Schöneberg liet voor haar in 1910 geopende metrolijn eigen rijtuigen bouwen. Aangezien men streefde naar een verbinding met het net van de Hochbahngesellschaft, weken deze treinen technisch niet af van het type A1. Tussen 1928 en 1929 kwam een tweede, iets afwijkende serie A2 in dienst. Het opvallendste uiterlijke verschil ten opzichte van de A1-treinen was de gewijzigde indeling van de ramen en de deuren. In de volksmond kreeg de A2 de bijnaam Amanullah, omdat de Afghaanse koning Amanullah Khan een van de treinen bestuurd zou hebben. Na de levering van de serie A2 stond de ontwikkeling van kleinprofielmaterieel gedurende 30 jaar stil. Uitgebreid werd het kleinprofielnet immers niet meer, zodat capaciteitsvergroting overbodig was. Nieuw materieel werd echter dringend nodig nadat veel treinen tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd of verwoest waren. Daarnaast liep de A-serie op dat moment sowieso tegen het einde van haar normale levensduur. Op basis van het grootprofieltype D werd in West-Berlijn het type A3 ontwikkeld. Tussen 1960 en 1966 werden hiervan 3 series geleverd. Vanaf het type A3 stapte men over op eenheden van 2 motorwagens, waardoor er geen tussenrijtuigen meer nodig waren. De A3-treinen waren vanwege de stalen constructie echter zwaarder dan het oudere houten materieel en verbruikten daardoor meer elektriciteit. Om deze reden ontwikkelde men op basis van de A3-serie het grotendeels uit aluminium bestaande type A3L. De L in de type aanduiding staat voor leicht, licht. De A3L-treinen waren dan ook 17% lichter dan hun voorgangers. Na 3 leveringen tussen 1966 en 1971 kwam in 1982 een klein aantal enigszins aangepaste treinen in dienst, die echter wel gekoppeld met het oudere A3L-materieel konden rijden. De laatste levering van de A3L-serie volgde tussen 1993 en 1995. Deze A3L-92-treinen wijken niet alleen uiterlijk af van de rest van de serie, maar werden ook voor het eerst in de geschiedenis van het Berlijnse kleinprofielmaterieel met draaistroommotoren uitgerust. Koppeling met andere series is door deze afwijkende techniek niet mogelijk. Terwijl de laatste treinen van de types A1 en A2 in 1973 uit de West-Berlijnse dienst verdwenen, bleven deze in Oost-Berlijn nog tot in de jaren 80 rijden. Pas in 1975 kwam op lijn A, de enige kleinprofiellijn in het oosten van de stad, een prototype van de nieuwe serie G in dienst. Na een testperiode van 3 jaar begon men in 1978 met de serieproductie van de G1. Dit materieel, dat de bijnaam Gisela kreeg, bestond net als de West-Berlijnse treinen uit eenheden van 2 rijtuigen, maar beschikt per eenheid over slechts 1 cabine. G1-treinen bestaan daarom altijd uit minstens 2 gekoppelde eenheden. Tussen 1982 en 1985 werd een aantal treincellen van het type G1 uitgeleend aan de metro van Athene. In 1988 volgde een tweede levering van de G-serie. Dit als G1-1 aangeduide type was vanwege de technische afwijkingen niet koppelbaar met oudere G1-treinen. Na de hereniging van het oostelijke en het westelijke net werd het materieel van de G-serie aan de West-Berlijnse normen aangepast. Het grootste deel van de G1-treinen werd verkocht aan de metro van Pyongyang in Noord-Korea. Vanaf 2004 onderging het overgebleven G1-1-materieel een uitgebreide modernisering. De opgeknapte serie staat sindsdien bekend als G1-1E. In 2000 kwamen 4 prototypes van de nieuwe serie HK in dienst, gebaseerd op het grootprofielmaterieel H. Een HK-eenheid bestaat uit 4 gekoppelde rijtuigen waartussen vrije doorgang mogelijk is. De serielevering van dit nieuwe treintype begon medio 2006, maar werd vanwege technische mankementen van de eerste 2 afgeleverde treinen al snel gestaakt. Na onderhandelingen tussen de BVG en de fabrikant van de treinstellen, Bombardier Transportation, werd de levering van de resterende 20 eenheden in juli 2007 hervat. In de huidige dienst op het kleinprofielnet worden treinen van de types A3L, G11E en HK ingezet. Grootprofielmaterieel. Al in de jaren 1910, toen de bouw van de Noord-Zuidbaan net begonnen was, liet het Berlijnse stadsbestuur 2 grootprofielprototypes bouwen door Linke Hoffman. Nadat de rijtuigen in 1914 waren geleverd, werd het materieel bij Siemens getest. Ook AEG, de oorspronkelijke eigenaar van de in aanbouw zijnde GN-baan, bestelde in deze periode 2 prototypes, zij het bij Van der Zuppen und Chalier. Deze in 1916 gebouwde treinen zouden door het faillissement van de AEG Snelbaan AG echter nooit op het metronet in dienst komen. De Duitse spoorwegen zetten ze in 1921 in op een Berlijnse voorstadslijn. Toen de Noord-Zuidbaan na vele tegenslagen in 1923 werd geopend, waren er door geldgebrek, het was de tijd van de hyperinflatie, nog geen grootprofieltreinen beschikbaar. Tot 1927 werden daarom kleinprofieltreinen van de Hoogbaangesellschaft op de lijn ingezet. Deze treinen kregen aangepaste stroomafnemers en waren uitgerust met treeplanken die in de volksmond bloemenbretten, bloemenplanken, genoemd werden. Pas in 1924 werden de eerste 24 grootprofielrijtuigen geleverd, die het typenummer B1 kregen. Vanwege de grote ovale ramen in de cabine kregen deze treinen de bijnaam Tunneloile, tunneluil. Net als bij het eerste kleinprofielmaterieel werd een trein gevormd uit motorwagens en tussenrijtuigen. Een rijtuig had een lengte van 13,15 meter en beschikte over 3 deuren aan elke zijde. Tussen 1927 en 1928 werden 20 motorrijtuigen en 30 tussenrijtuigen van het aangepaste type B2 geleverd. Vanwege het grotere motorvermogen van dit treintype was koppeling met B1-rijtuigen niet mogelijk. Van de B-serie konden 3, 4 en 5 rijtuigtreinen gevormd worden. Nadat vanaf 1926 een prototype C1 getest was, volgde tussen 1929 en 1930 de serielevering van de treintypes C2 en C3. Deze serie bestond uitsluitend uit motorrijtuigen, die met 18 meter bovendien aanzienlijk langer waren dan rijtuigen van de B-serie. Hoewel de treintypes C2 en C3 uiterlijk gelijk waren, bestonden er technische verschillen. In 1930 verschenen de eerste C4-treinen op het net. In de constructie van dit type werd voor het eerst gebruik gemaakt van aluminium, wat een gewichtsbesparing van 12% opleverde. Treinen van de C-serie bestonden uit maximaal 6 rijtuigen. Na de Tweede Wereldoorlog was een groot aantal treinen inmiddels aan vervanging toe. Bovendien had de Sovjet-Russische bezettingsmacht in 1945 treinstellen in beslag genomen om in Moskou te gebruiken. De bouw van nieuw materieel werd hierdoor een absolute noodzaak. In 1955 werd een prototype van de nieuwe serie D ontwikkeld. Na een succesvolle testperiode werden D-rijtuigen vanaf 1957 in serie geleverd. Net als de van de D-serie afgeleide A3 kleinprofieltreinen hadden de eerste D-rijtuigen vanwege hun zware staalconstructie een hoog stroomgebruik. Vanaf 1965 werden daarom grotendeels uit aluminium bestaande rijtuigen geleverd die de type aanduiding DL kregen. In West-Berlijn verving de D-serie de oudere treinstellen uiteindelijk volledig. In 1969 werden de laatste B-treinen terzijde gesteld. De laatste treinstellen van de type C verdwenen in 1975 van de rails. De situatie op de Oost-Berlijnse grootprofiellijn E was ondertussen bijzonder penibel. Door de inbeslagname van het C-materieel beschikte men niet meer over grootprofieltreinen. Net als eerder op de Noord-Zuidbaan werden daarom met treeplanken uitgeruste kleinprofieltreinstellen ingezet. Deze tijdelijke oplossing was echter niet ideaal en bovendien dreigde hierdoor een materieeltekort op de kleinprofiellijn A te ontstaan. In 1958 werden er twee grootprofielprototypes E1 getest, maar vanwege hun hoge gewicht en technische mankementen kwam het niet tot serieproductie. In 1962 werden ook de plannen voor een treintype E2 verworpen. Uiteindelijk besloot men S-baanrijtuigen, die vanwege de West-Berlijnse S-baanboycott niet meer nodig waren, om te bouwen. Tussen 1962 en 1970 werden de treinen in de werkplaats Schöneweide van de Deutsche Reichsbahn omgebouwd en als E3 geleverd aan het metrobedrijf. De laatste op lijn E in bedrijf zijnde kleinprofieltreinen werden in 1968 overgebracht naar lijn A. In West-Berlijn verscheen in 1974 de serie F op de rails. Nieuw aan deze treinen waren onder meer de dwarsbanken in plaats van de eerder gebruikelijke langsbanken. De F-serie was aanvankelijk vooral een technisch verbeterde voortzetting van de D-treinen, maar ontwikkelde zich door verschillende aanpassingen steeds verder. Zo werd er een aantal eenheden van het type F79 in 1980 als proef uitgerust met draaistroommotoren. Deze treinen kregen de aanduiding F79.3. Positieve ervaringen leidden ertoe dat alle latere F-stellen draaistroommotoren kregen. De types F84, F87 en F92 kregen daarnaast een iets aangepast uiterlijk en beter werkende deuren. Koppeling met oudere types van de F-serie is vanwege de afwijkende techniek niet mogelijk. Na de verlenging van lijn E tot Hünel was er in het oosten van de stad wederom behoefte aan grootprofieltreinen. In 1988 kocht het Oost-Berlijnse stadsvervoerbedrijf 98 D-rijtuigen van de BVG. Daarnaast werd er opnieuw een aantal omgebouwde S-baanrijtuigen geleverd. De volledige serie E3 werd echter al in 1994 afgevoerd vanwege de sterk verouderde techniek. In het midden van de jaren 90 besloot de BVG een geheel nieuwe treinserie te laten ontwikkelen. Als belangrijke voorwaarde werd gesteld dat de nieuwe treinstellen de reiziger een veiliger gevoel moesten geven. Om deze reden koos men voor volledig doorloopbare treinen, bestaande uit een vast aantal gekoppelde rijtuigen. In 1995 kwamen de eerste prototypes H95 in dienst. De serielevering van de door Atrans sinds 2001 onderdeel van Bombardier gebouwde 6 rijtuigtreinen volgde in 1998 en 2000. In tegenstelling tot de F-serie beschikken deze treinen wederom over langsbanken. De wagenbakken van de H-serie kunnen alleen in de werkplaats van elkaar gescheiden worden. Sinds de laatste rijtuigen van de D-serie in 2004 uit dienst werden genomen, rijden er alleen nog treinen van de series F en H op het Berlijnse grootprofielnet. Een aantal D-rijtuigen werd verkocht aan Pyongyang, zoals eerder met de treintype G1 was gebeurd. Werkplaatsen. Voor reparatie en onderhoud van de treinen bestaan er verspreid over het net 4 werkplaatsen. Hiervan zijn er 3 bestemd voor grootprofielmaterieel en 1 voor kleinprofielmaterieel. In de hoofdwerkplaats Zeestraße, grootprofiel, kunnen ook revisies en gecompliceerde werkzaamheden plaatsvinden. De eerste werkplaats van de Hoogbaangesellschaft werd in 1901 in gebruik genomen en bevond zich bij station Warschauer Brücke, het eindpunt van het stamtracé. In deze werkplaats bouwde men de eerste Berlijnse metrorijtuigen, het type A1. In de 106 meter lange en 16,5 meter brede hal konden 32 rijtuigen gestald worden. Ook de tramstellen van de door de Hoogbaangesellschaft bedreven Vlagbaan vonden hier enige tijd onderdak. Nadat station Warschauer Brücke door de bouw van de muur in 1961 van de rest van het net werd gescheiden, raakte de werkplaats in onbruik. Sinds 1995 wordt de voormalige werkplaats gebruikt als opstelhal. Vanwege de uitbreiding van het metronet werd de werkplaats Warschauer Brücke al snel te klein. In het Grunewald vond men een geschikte locatie voor een nieuwe, grotere werkplaats. De Hoogbaangesellschaft kocht 14 hectare grond en verplichtte zich er daarbij tegelijkertijd toe de metrolijn van Westend naar het Deutsche Stadion te verlengen. In januari 1913 kwam de werkplaats Grunewald in gebruik. Aanvankelijk was er slechts 1 hal, maar tussen 1924 en 1928 werden er 3 extra hallen gebouwd. Tegenwoordig is Grunewald de enige kleinprofielwerkplaats in Berlijn, hoewel groot onderhoud aan het kleinprofielmaterieel plaatsvindt in de grootprofielhoofdwerkplaats. Tot 2003 bevond zich ook een hoofdwerkplaats op het terrein van werkplaats Grunewald. Op 3 september 1943 brandde een groot deel van het terrein na een bombardement af. De herbouw van werkplaats Grunewald was in 1950 voltooid. In januari 1923 werd, tegelijkertijd met de opening van de Noord-Zuidbaan, op een terrein aan de Müllerstraße de werkplaats Zeestraße in gebruik genomen. In deze werkplaats, die zich ten noordoosten van metrostation Zeestraße bevindt, werden aanvankelijk voor de grootprofiellijn aangepaste kleinprofieltreinen, de zogenaamde Blumenbretter, ondergebracht. In 1924 arriveerden er de eerste Berlijnse grootprofieltreinen. In verband met de sluiting van de hoofdwerkplaats Grunewald wordt de hoofdwerkplaats Zeestraße sinds 2003 uitgebreid. Aangezien het terrein midden in bebouwd gebied ligt en dus niet vergroot kan worden, gaat deze uitbreiding ten koste van de normale werkplaats. Tussen 1927 en 1930 werd voor de nieuwe lijn E een derde werkplaats gebouwd. Deze werkplaats Friedrichsfelde ligt ten noordwesten van station Tierpark. Tijdens de deling van het metronet werden ook de kleinprofieltreinen van lijn A hier onderhouden, omdat zich in Oost-Berlijn geen kleinprofielwerkplaats bevond. Nabij station Krumme Lanke bevond zich van 1929 tot 1968 een kleine werkplaats voor kleinprofielmaterieel. De hal, die plaats bood aan 4-8 rijtuigtreinen, is niet meer in gebruik, maar staat wel onder monumentenbescherming. De nieuwste werkplaats van de Berlijnse metro werd geopend in 1971 en bevindt zich nabij station Brits Zuid op de U7. Aangezien het West-Berlijnse grootprofielnet voortdurend werd uitgebreid, bouwde men de werkplaats Brits Zuid op een zeer ruim perceel van 10 hectare. Dit bood in 1988 de mogelijkheid de werkplaats uit te breiden. Ongelukken. De Berlijnse metro heeft in zijn ruim 100-jarige bestaan slechts een beperkt aantal ernstige ongevallen gekend, afgezien van rampen als gevolg van bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het eerste en tevens ernstigste ongeluk vond plaats op 26 september 1908. Bij de Gleisdreieck, de spoordriehoek die de aftakking naar Potsdamer Platz met de van oost naar west lopende stamlijn Warschauer Brücke Knie verbond, negeerde een metrobestuurder een stopsein. Het treinstel botste tegen de zijkant van een andere trein, waardoor 2 wagons ontspoorden en van het viaduct naar beneden stortten. Zo'n 20 mensen kwamen daarbij om het leven. Naar aanleiding van het ongeval werd besloten de gelijkvloerse spoordriehoek om te bouwen tot een kruisingsstation op 2 niveaus. Op 30 juni 1965 gebeurde er een ernstig ongeval op lijn G, de huidige U9. Een van station Spichernstraße naar Leopoldplatz onderweg zijnde trein raakte defect voorbij station Zoologischer Garten en kwam tot stilstand in de tunnel. Het sein van het bezette traject bleef hierdoor op stop staan. In het seinhuis van Zoologischer Garten, van waaruit het traject richting Hansaplatz beveiligd wordt, was op dat moment een onderhoudsmonteur aan het werk. Hem viel het stopsein op, waarna hij het sein handmatig op vrij zette. De automatische treindetectie zorgde er echter voor dat het sein direct terugsprong. De monteur ging uit van een defect en schakelde, geheel tegen de dienstvoorschriften, de seininstallatie uit om de fout op te sporen. Hierop kreeg de al een tijdje in station Zoologischer Garten wachtende volgende trein vrij. Nog de monteur, nog de bestuurder van de trein, nog de stationschef hadden weet van de defecte treinstel verderop in de tunnel en de trein vertrok. Met een snelheid van 70 km per uur naderde het metrostel de stilstaande trein. De bestuurder gebruikte de noodrem, maar het was al te laat om de trein tot stilstand te brengen. Er viel 1 dode, 97 reizigers raakten gewond en de bestuurder verloor beide benen. Aanvankelijk ging de BVG uit van een technisch mankement, maar na uitgebreid onderzoek bleek dat er een menselijke fout in het spel was. De monteur werd daarop ontslagen en veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van circa 600.000 Duitse mark. In de vroege ochtend van 4 oktober 1972 ontstond er brand in de opstelplaats nabij station Alexanderplatz, vermoedelijk als gevolg van een defecte elektromotor van een der treinen. Aangezien de dienst nog niet begonnen was, stond er een groot aantal treinstellen in de ruimte en raakten 14 treinen beschadigd. De hitte leidde ertoe dat enkele metalen steunpilaren het begaven en er bovengronds bodemverzakking zichtbaar werd. Uiteindelijk ontstond er zelfs een grote scheur in het dak, waardoor de tunnel geheel nieuw gebouwd moest worden. Als gevolg van de brand moest het Oost-Berlijnse vervoerbedrijf oude treinen uit West-Berlijn overnemen om het materieeltekort op te lossen. Een brand in station Deutsche Oper op 8 juli 2000 had grote gevolgen voor het gehele Berlijnse metronet. Een trein van de type G11, komend uit de richting Ruhleben, vatte vlam en blokkeerde de uitgang aan de westzijde. Omdat het station slechts aan één zijde over een uitgang beschikte, konden de aanwezige reizigers alleen via de metrotunnel ontvluchten. Als gevolg van de brand liepen 21 personen een rookvergiftiging op. Door de brandschade konden er 2 maanden lang geen treinen stoppen in het station. Na het ongeval eisten de Berlijnse brandweer, politie en politiek dat alle metrostations minstens 2 uitgangen zouden krijgen. Het laatste ongeval vond op 25 maart 2003 plaats in station Kurt-Schumacher-Platz. Vanwege werkzaamheden bestond er op dat moment een pendeldienst naar Altegel, terwijl de reguliere dienst in Kurt-Schumacher-Platz eindigde. Door het keren van de treinen bestond er aan beide zijden van het station een kort enkelsporig traject. In de namiddag ramde een pendeltrein die het station wilde binnenrijden een juist vertrekkend treinstel. Gewonden vielen er niet, maar beide bij het ongeluk betrokken treinen waren dusdanig beschadigd dat ze gesloopt moesten worden. Toekomst. Het enige uitbreidingsproject waaraan momenteel gewerkt wordt is een korte pendellijn tussen Berlin Hauptbahnhof en Brandenburger Tor. Deze van de rest van het metronet geïsoleerde lijn maakt deel uit van een toekomstige westelijke verlenging van de U5 vanaf Alexanderplatz. De werkzaamheden aan het traject Alexanderplatz-Hauptbahnhof begonnen aan het einde van de jaren 90, maar werden in 2001 stilgelegd wegens geldgebrek. Omdat het meest westelijke deel van de tunnel al grotendeels gereed was en Berlijn subsidies van de bondsregering moest terugbetalen als de lijn niet afgebouwd zou worden, besloot men het traject Hauptbahnhof Brandenburger Tor te voltooien en voorlopig als enkelsporige pendeldienst te bedrijven. De opening van deze lijn is gepland voor begin 2009. De verbinding met de rest van de U5 moet voor 2020 gereed zijn. Vanwege het chronische gebrek aan financiële middelen van de stad en het feit dat de meeste wijken van Berlijn inmiddels van een aansluiting op metro en of S-baan zijn voorzien, ligt verdere uitbreiding van het net op korte en middellange termijn niet in de verwachting. De prioriteit legt men bij onderhouds- en saneringswerkzaamheden en verbetering van de toegankelijkheid van de stations. Er bestaat echter wel een groot aantal voorziene uitbreidingen voor de lange termijn, hierna opgesomd per lijn. Sinds het 200-kilometer-plan in 1996 verviel, zijn geplande metrotracés alleen nog in de bestemmingsplannen te vinden. U1. Lange tijd was een verlenging vanaf het oostelijke eindpunt Warschauerstraße naar station Frankfurter Tor op de U5 voorzien. Aangezien er tussen deze stations reeds een frequente tramverbinding bestaat, zal dit metrotraject echter waarschijnlijk uit het bestemmingsplan geschrapt worden. Een verschuiving van station Warschauerstraße om een betere overstap op de S-baan te realiseren, behoort nog wel tot de plannen. In het westen is een verlenging naar Adenauerplatz op de U7, Halensee en Theodor-Heuss-Platz op de U2 gepland. Dit traject is voorzien als deel van de nieuwe lijn U10, waarover later meer. U2. In het noorden is een verlenging naar het centrum van Pankow voorzien. De in 2000 geopende verlenging naar het S-baanstation Pankow was de eerste etappe van dit project, dat overigens als enige uitbreiding van het metronet is opgenomen in het prioriteitenplan tot 2030. In de jaren 30 bestonden er al plannen de lijn in het westen door te trekken naar Spandau, het stadsdeel dat sinds de jaren 80 door de U7 wordt ontsloten. In het eindpunt Raadhaus Spandau van de U7 is ruimte gelaten voor een verlengde U2 naar het Falkenhagener Veld. U3. Deze lijn eindigt in het zuidwesten nu nog in station Krummelanke, maar een verbinding met het 900 meter verder gelegen S-baanstation Mexicoplatz is gepland. U4. Met de aanleg van de U10 zal deze lijn in het noorden doorgetrokken worden naar de Magdeburgerplatz om een overstapmogelijkheid te creëren. U5. Na de voltooiing van het traject Alexanderplatz-Hauptbahnhof is een verdere verlenging van de lijn gepland via Turmstraße, U9, naar Jungfernheide op de U7. Vandaar zou de U5 naar luchthaven Tegel of Reinickendorf doorgetrokken kunnen worden. U6. Deze lijn geldt als enige als voltooid. U7. In het zuidoosten is een verlenging naar de uit te breiden luchthaven Schönefeld gepland. In Spandau zal de U7 wellicht ooit Staken bereiken. U8. Een verlenging vanaf het noordelijke eindpunt Wittenau naar het dichtbevolkte Märkisches Viertel hoort al jaren tot de plannen. U9. Voor de bouw van een zuidelijke verlenging naar Langwitz werd lange tijd ruimte vrijgelaten, maar inmiddels is een aantal van deze percelen bebouwd. U10. Tot 2004 stond deze nieuwe lijn in de planning te boeken als U3. Uiteindelijk moet de U10 het noordoostelijke stadsdeel Weißensee via de Alexanderplatz en de Potsdamerplatz met de Wittenbergplatz verbinden. Daar zal de lijn aansluiten op het westelijke deel van de huidige U1 en na het eindpunt Uhlanstraße via de Kurfürstendamm en het Beursterrein naar de Theodor-Heuss-Platz voeren. In een aantal stations zijn reeds voorbereidingen voor de U10 getroffen. U11. Deze geheel nieuwe lijn moet het centraal station via het noorden van Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg en Lichtenberg met het oostelijke woongebied Marzahn gaan verbinden. Metromuseum. In het in 1983 buiten gebruik gestelde seinhuis van station Olympiastadion bevindt zich een klein metromuseum. Hier kan de sein een wisselbedieningsinstallatie, die ooit als de grootste in zijn soort van Europa gold en nog geheel intact is, bezichtigd worden. Evenals diverse andere objecten uit de meer dan 100-jarige geschiedenis van de Berlijnse metro. Het museum beschikt tevens over 36 deels rijvaardige historische treinstellen, die echter niet permanent tentoongesteld kunnen worden. Ongeveer 5 mijl per jaar organiseert men speciale ritten over het Berlijnse metronet met deze oude treinen. U hoorde het artikel zoals het op de Nederlandstalige Wikipedia stond op 12 juni 2008.